Welkom bij Dementie in de Familie. Deze podcast is een ode aan alle familieleden die te maken hebben met een geliefde met dementie. Elke keer moet jij je aanpassen op zoveel vlakken en niveaus. Je zit in een emotionele rollercoaster waarin je steeds weer een stukje afscheid moet nemen van je geliefde met dementie. En daarom vinden we jou een held. Ga er maar aan staan. Deze podcast is er speciaal voor jou. Om je te inspireren, motiveren met tips en tricks, het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert. Welkom bij de Dementie in de Familie podcast. Met deze keer als thema, ze hebben meer door dan dat jij denkt. Super fijn dat je weer luistert naar een aflevering van de Dementie in de Familie podcast. En ook deze week beginnen we natuurlijk weer met het dementiemoment van de week. En deze keer, ik werd erop gewezen eigenlijk in onze familie-app of in onze app die we samen hebben als familie rondom de dementie. Mijn nichtje Sanne, die wees ons op een aflevering van het televisieprogramma 5 Days Inside. En dat is een televisieprogramma wat je kan zien volgens mij op RTL 5, als ik me goed herinner. En het is ook te zien op Videoland. Dus als je een abonnement op Videoland hebt, kun je het sowieso zien. Maar volgens mij kan je het dus ook terugkijken op RTL 5. Het concept is als volgt. De presentatrice, in dit geval Geraldine Kemper, die gaat 5 dagen inside. Dus in dit geval ging het om een huis in Nijmegen waar mensen verblijven en wonen die dementie hebben. En in dit geval jonge mensen met dementie. En het was heel aangrijpend om die aflevering te zien. Althans, ik had hem nog niet gezien. Annemieke had hem al wel gezien. En die zei ook van, het is best wel indrukwekkend. En mijn nichtje had hem ook gezien, Sanne. En die zei ook, want die wees ons erop natuurlijk van, ja, het is best wel indrukwekkend om te zien. Want het is onze realiteit. Als we kijken naar mijn zus, haar moeder, mijn zus, dan, ja, dan is die herkenning daar heel erg. En zie je ook hoe indrukwekkend het is dat, ja, soms denk je wel eens dat je alleen in deze ziekte zit. Zeker omdat we natuurlijk veel met dementie te maken hebben, denk je wel eens dat het alleen maar om dementie draait. En dat jij het alleen maar zelf overkomt. En dat is natuurlijk niet zo. Maar daarom vond ik het wel, want ik heb hem zelf net bekeken. Ik wilde hem graag ook zien, maar ik was er nog niet aan toegekomen. Toen ik hem zag, toen dacht ik ook, ja, wauw, weet je, het is, ja, echt indrukwekkend. Ik heb ook echt moeten janken bij bepaalde scènes, omdat het zo herkenbaar is en zo pijnlijk is en zo verdrietig is en zo onmenselijk en zo oneerlijk ook vaak is. En tegelijkertijd ook zien hoe mooi het is. En nou, ik vind zelf dat het programma mooi gemaakt is, dat het is met veel respect. En het laat echt een goed beeld zien over de realiteit waarin je mee te maken krijgt op het moment dat je een geliefde hebt met dementie. In dit geval met mensen die jong de diagnose van dementie krijgen, dan is het heel herkenbaar. En het laat meteen ook zien, ja, hoe heftig het ook is. Ja, als je luistert, dan is de kans vrij groot dat jij ook te maken hebt met een geliefde met dementie. Dus dan zul je dat ook zeker herkennen. Hoe ingewikkeld het is, hoe ingewikkeld het proces is. En dat je uiteindelijk die stap moet gaan zetten om te zeggen, ja, thuis gaat niet meer. Thuis is niet meer haalbaar. En ja, dat je daardoor dus ook moet besluiten, iemand moet uit huis. Dat is natuurlijk heel, heel indrukwekkend. Wat mij opviel was een stukje waarin de presentatrice een gesprek had met Gerard. En Gerard is de man van Ellie. En Ellie is een bewoonster die al ver in het proces van dementie zit. Ze heeft Alzheimer. En ze zit echt in haar eigen wereld. Loopt ook de hele dag over de gang. Weinig tot moeilijke communicatie mogelijk. Geraldine, de presentatrice, die gaat op een gegeven moment met Gerard in gesprek, terwijl Ellie ernaast zit. En ze hebben het over Ellie, praten over Ellie. En hij laat natuurlijk ook weten dat het natuurlijk niet meer de Ellie van vroeger is. Ellie was zelf verpleegkundige, slim, intelligent. Als je dat ook ziet, zeg maar, dan raakt je dat natuurlijk diep. Ze zijn high school lovers, dus ze zijn ook al ruim, volgens mij al meer dan 40 jaar samen. En ja, dan gebeurt dit op een gegeven moment. Dan gaat het niet meer. Dan ontstaat er deze situatie. En ja, dan zitten ze daar. Ze hebben het op een gegeven moment over wie ze is, dat haar grootste angst was om hier te komen wonen. En op het moment dat ze het daarover hebben, raakt zij heel erg geëmotioneerd. En zien we dus eigenlijk dat, hoe moeilijk dat misschien ook te begeloven is of te zien is, zeker als je daar natuurlijk in zit en middenin zit, dat zij reageert en dat ze dus, ja, erkenning heeft en kan zich daar waarschijnlijk moeilijk in uiten, Maar het wordt heel duidelijk in dat stuk, althans zoiets heb ik het in ieder geval ervaren en beleefd. En kijk maar eens terug, als je het programma terugkijkt, ben ik benieuwd hoe jij het ervaart. Maar wat ik zie gebeuren, is dat Ellie heel bewust is van ja, wat er gezegd wordt eigenlijk. En dat zij dus daarop reageert met echte emotie. En ook als het over haar gaat, wie ze is, dan gaat ze in één keer wat zeggen. Er is weinig duidelijkheid wat ze precies zegt, maar het is heel erg duidelijk. Het raakt haar, ze raakt geëmotioneerd. En het is dus duidelijk dat zij dus bewust is waar dit over gaat. En dat het over haar gaat. En ja, ik vond het zo ontroerend en mooi. En ik moet je vaak zeggen dat dit iets wel is waar ik af en toe ook wel zelf mee struggle. Want heel vaak ja, is het ook lastig. Hè? Als je natuurlijk weer, als ik naar mijn vader ga, dan ja, wat ik laatst ook vertelde, dan kom je op die afdeling en dan staat mijn vader tegen een pop aan te praten, alsof het een klein kind is. Heel liefdevol, maar ja, het is natuurlijk wel pijnlijk om je vader zo te zien. Ja, vaak dan vraag je echt af, ja, het is natuurlijk niet meer je vader, zeg maar, zoals je die herkent. En ik zie dat ook gebeuren natuurlijk bij ook vrienden van mijn vader, maar ook van mijn zus. Mensen komen gewoon minder, vinden het lastig en ingewikkeld. Ik heb ook vaak wel met de familie hebben het ook over van, ja, waarom doe je het nog? Hè? Dat dan ook zeggen, ja, weet mijn zus het nog of weet mijn vader het nog? Wij zitten ook allemaal bij met mijn zus en mijn vader ook richting de laatste stadium van de dementie. We hebben ook een podcast gemaakt en dat is aflevering 39. En die gaat over de vier fasen van dementie. En daarin leggen we uit van, ja, hoe lopen die fases nu eigenlijk? En wij zitten eigenlijk met mijn vader en mijn zus toch echt wel in die laatste, richting die laatste fase. Dan kun je soms afvragen van, ja, wat komt er nog binnen? Hè? En waarom, ja, dat je doet het natuurlijk omdat je van iemand houdt, maar heeft het nog zin eigenlijk? Daar denk ik wel regelmatig over na, omdat ik ook wel merk, wat ik ook wel vaker heb gezegd, dat op een moment dat je natuurlijk de afdeling oploopt, of als je met je geliefde met dementie zit of dat je aanwezig bent, is dat je ook 100% aanwezig moet zijn. En wat mij ook opvalt, is dat op het moment dat je niet 100% aanwezig bent, is dat dat ook weer terug gereflecteerd wordt in het gedrag van je geliefde. En ik merkte dat ook wel vaak bij mijn vader toen hij nog thuis woonde, in de periode zeg maar nog voordat hij naar het verpleeghuis ging. Dan merkte ik ook wel, als ik met mijn moeder zat te praten en we hadden een discussie en ja, wij kunnen vaak wel fijn discussiëren met elkaar. Dus dan kan het gevoel zijn dat ja, daar iets is. En dat reflecteerde mijn vader dan ook altijd van, ja, je gaat het goed, zijn jullie boos? Of dat merkte hij gewoon heel erg in zijn gedrag. Of hij trok zich verder terug. Of het was heel erg duidelijk dat hij dingen voelde en ervoer. Ik denk ook wel eens, ja, als ik soms mensen ook zeg van, ja, weet je, ik kom niet meer, want ja, het heeft toch niet zoveel zin. Dan is dat dus voor mij steeds meer een grotere vraag of dat daadwerkelijk waar is. Ik hoor het ook vaak zeggen bij mijn moeder, maar ook bij mijn zus. Ja, ik heb er zelf niet meer zo aan, ze herkent me toch niet meer. En dat is dus maar de vraag. Dat komt ook wel naar voren, want ik denk dat dat voor grotendeels ook zo is. Maar ik denk dat in het onbewuste van ieder mens, maar zeker ook van mensen met dementie, er heel veel nog bewust is. Kijk, het feit zeg maar dat men natuurlijk ook heel erg teruggaat naar jeugd en dat soort dingen, komt natuurlijk ook allerlei bewustzijn terug. Maar ik denk dat er ook heel veel heldere momenten zijn van bewustzijn in het onbewuste. En dat is misschien een beetje raar om uit te leggen. Ik vond dit weer zo'n heel duidelijk voorbeeld ervan van Gerard en Ellie, waarin ze het over haar hebben. Dus ik denk dat het ook belangrijk is van, als je het met je geliefde bent, met dementie, zorg er dan voor dat je niet over de persoon praat, maar met de persoon. Want wat ik zei, de persoon ervaart waarschijnlijk nog veel meer en heeft meer door dan dat jij en ik doorhebben. En in aflevering nummer 32 van deze podcast hebben we daar ook een podcast over gemaakt van hoe blijf je mens? En daar hebben we het ook veel over, dat je ook moet zorgen dat je geliefde met dementie is natuurlijk nog steeds een mens. En ervaart waarschijnlijk meer en heeft meer door, of dat nou emotioneel vlak is of energetisch vlak, of dat het feitelijk is wat ook daadwerkelijk binnenkomt. Ik vond het echt dit weer een ontroerend voorbeeld van Gerard en Ellie, hoe dat ja, tot uiting kwam. Een tijd geleden heb ik een boek gelezen en die is van de dementiedominee. En ik zal het erbij pakken, want ik wil je daar een stuk uit laten voorlezen. En ik heb het al wel een keertje eerder genoemd, ook in een eerdere podcast, omdat het best wel indruk op me heeft gemaakt. En misschien heb ik het er ook wel over in podcast nummer 32, maar dat weet ik niet meer. En hij heeft een boek geschreven en dat boek, hij is natuurlijk dementiedominee, dus het boek heet God Vergeten. Hij komt natuurlijk bij heel veel mensen met dementie. Dit is ook zo'n voorbeeld die hij beschrijft van een verhaal wat hij toegezonden kreeg. Daarin wordt dus ook duidelijk dat dat onbewuste zo aanwezig is. Dus ik denk ook, en dat wil ik ook illustreren met dit voorbeeld, ik ga zo het stuk lezen uit het boek. En we zullen ook even op de website erbij zetten. Het boek heet dus God Vergeten van Tim van Iersel. Zo heet de schrijver, de auteur. En hij geeft zich uit als dementiedominee. Dus als je daar ook op googelt, dan krijg je ook op YouTube hele mooie filmpjes. Heel waardevol. Dus zeker aan te raden om daar eens naar te kijken of dat boek sowieso te lezen. Het gaf mij ook heel veel mooie inzichten. En het maakt niet eens uit of je gelooft of niet. Ik denk dat het sowieso een waardevol boek is om gewoon eens te lezen. Ik zal het op de website erbij zetten met een link naar bol.com. Dan kun je hem daar bestellen. En ik vind dit ook weer zo'n sprekend voorbeeld van eigenlijk dat we dus niet deze moeten opgeven. En eigenlijk moeten zeggen, ik heb er niet zoveel meer aan, want de persoon herkent mij niet. Omdat voor mij daar echt een vraag is of dat daadwerkelijk zo is. Ik denk dat er meer erkenning is en onbewust meer connectie is dan dat jij en ik doorhebben. Ik zal het verhaal voorlezen. En dat komt dus uit het boek van Tim van Iersel. Het is hoofdstuk 4. Het gaat over jezelf vergeten. En hij schrijft op een gegeven moment: ik heb een bijzonder verhaal toegezonden gekregen. Het is waar gebeurd. Een man vertelde dat hij zijn tante met dementie jarenlang heeft bezocht. Hij schrijft: het leven was mijn tante niet gunstig gezind. In haar jeugdjaren had ze veel met ziekte te kampen. En ze verloor Hans, het enige kind dat ze had, toen hij 7 jaar oud was. Haar man was fabrieksarbeider. En op een middag kwamen ze mijn tante vertellen dat hij dood was, 40 jaar oud. Voor zover ik dat kan beoordelen, is haar leven nadien kleurloos geweest. En enige relatie met God was er niet. Zijn tante was nog maar relatief jong, 70 jaar, toen ze in een verpleeghuis werd opgenomen. Hij was een van de weinigen die haar bezocht. Eenmaal per 5 of 6 weken. Dat was niet al te vaak, maar de afstand werkte ook niet mee, vertelt hij. Een gesprek was nauwelijks mogelijk, omdat haar zinnen niet verder kwamen dan 1 of 2 losse woorden. Samen maakten ze ritjes met de auto, om aan het einde van de rit koffie te drinken met appelgebak en tot slot een glaasje advocaat met slagroom. Een keer vroeg hij haar naar de kerktoren aan de overkant van de rivier. Ze herkende het wel als van het geloof. Maar toen hij vertelde dat zij daar als klein meisje was gedoopt, zei haar dat niets en keek ze slechts glazig voor zich uit. Toen zei ik: tante, u bent altijd zo verdrietig en u voelt zich altijd zo alleen. We moeten een afspraak met elkaar maken. We moeten vragen of Jezus zich over u wilt ontfermen. Of hij u wil helpen over dat verdriet heen te komen en u weer blijdschap te geven in het leven. Maar het zou wel eens kunnen dat u vergeet daarvoor te bidden. Maar ik zal het ook doen. Ik zal u blijven steunen in het gebed. Hij belooft voor haar te bidden, maar zij beantwoordt die belofte slechts met dezelfde glazige blik. Hij schrijft: ze begreep totaal niet waar ik het over had. De autoritjes gingen zeker 10 jaar door. Toen gebeurde er eens iets wonderlijks. We zaten met ons tweeën in de cafézaal en plotseling was het alsof de bliksem insloeg. Iets dat uit medisch oogpunt tot onmogelijkheden gerekend moet worden, gebeurde. Mijn tante trad buiten haar dementie en was normaal. Terwijl ze in haar koffie roerde, vertelde ze mij hoezeer ze het op prijs stelde dat ik haar regelmatig kwam opzoeken. Dat ik haar rondreed, we samen koffie dronken en appeltaart aten. Dat ik met haar praatte en dat haar dat enorme stimuleerde. Als je me weer terug hebt gebracht naar het tehuis, dan ben ik weer helemaal opgeladen en kan ik er weer weken tegen. En ik weet ook dat je altijd voor me hebt gebeden. Maar wat je niet weet, is dat ik ook altijd voor jou heb gebeden. Ik was perplex, vertelt hij in zijn brief. Het gesprek met mijn tante duurde misschien maar 5 of 10 minuten en toen was het over en de dementie sloeg weer terug. Het was met recht een bijzondere vrijdag, want het was de laatste keer dat ik mijn tante zag. 3 dagen later overleed ze plotseling. En dit vind ik zo'n ontroerend verhaal, waarin duidelijk wordt dat die bewustwording, denk ik, onbewust toch veel aanwezig is, ook al zijn we de persoon kwijt, ook al ben je je geliefde kwijt. Voor mij, en ik weet niet hoe jij het ervaart, en misschien zeg je wel, Pieter, ja, voor mij is dat echt totaal anders. Ik herken me hier helemaal niet in. Ik vind het ook super ingewikkeld. En tegelijkertijd vind ik het ook super mooi om te ervaren of te ontdekken dat je geliefde met dementie, waar je zoveel van houdt, dat die toch aanwezig is en dat die ook er voor jou is. En ook al heb je niet altijd zin of vind je het moeilijk om weer er naartoe te gaan. Dat je dus bewust bent van het feit dat, ja, het raakt me echt. Het raakt me zo diep dat je bewust mag zijn dat die ander jou toch ziet, erkent, voelt of ervaart. Ook al is de communicatie op een heel ander niveau en is het niet meer dat wat je gewend bent. Ik vind dit weer zo'n voorbeeld ervan. En ook dit verhaal wat ik je net voorlas uit het boek van Tim van Iersel. Dat er gewoon meer is dan dat jij en ik doorhebben. En dat communicatie op allerlei niveaus plaatsvindt. En dat zelfs bij een ziekte van dementie, hoe pijnlijk ook en hoe moeilijk ook, dat er toch vaak dingen doordringen. Dingen gevoeld worden, ervaren worden, beleefd worden, waarvan jij en ik denken dat het niet eens mogelijk is. Ja, ik wil je deze podcast ook eigenlijk, ja, niet hoop geven, maar ook moed geven. Misschien is dat het wel. Dat je moet aanmoedigen en moed geven met de wetenschap dat dit er ook is. Ga het niet opzoeken. Ga niet wachten tot dit gebeurt. Zo'n voorbeeld als natuurlijk hier werd beschreven in het boek is natuurlijk super uniek. Maar heb wel die hoop en de wetenschap en de moed om te gaan, die verbinding te blijven zoeken met je geliefde. En ook als je dit luistert en je vindt het lastig als je kind bent of partner bent of vriend bent of familie bent of collega bent. Alsjeblieft, blijf je geliefde bezoeken. Want de connectie is er en ze hebben meer door dan dat jij en ik vaak doorhebben. Dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Dementie in de Familie podcast. Een emotionele vond ik zelf, ook omdat ik geraakt ben. Ik heb hem opgenomen omdat ik het programma net gezien heb en dat raakt je dan natuurlijk. En ook zo'n stuk uit het boek, dat raakt mij ook. Ik vind het hoopvol. Ik vind het hoopvol, zoals ik al zei. Mocht je anderen in je omgeving kennen die ook te maken hebben met een geliefde met dementie, dan van harte uitgenodigd om de podcast ook door te sturen. En heb je een vraag aan ons of zou je graag een thema behandeld zien worden, dan van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kun je doen door te gaan naar de website dementieindefamilie.nl. Daar kun je het contactformulier invullen en we reageren graag naar je terug. En we zullen ook altijd aangeven of we wel of niet wat met het thema kunnen wat je aangeeft. Soms zijn er thema's waar we minder verstand van hebben of waar we geen ervaring mee hebben en dan is dat voor ons lastiger om daar wat zinnigs over te zeggen of in ieder geval iets over te zeggen wat bijdraagt. Maar het neemt niet weg dat we misschien wel eens iemand op ons pad tegengekomen die daar misschien dan wel ervaring mee heeft. Dus ook al wordt misschien niet direct daarmee dan je thema beantwoord en behandeld, weet dan dat het in ieder geval in ons achterhoofd blijft en dat het maar zo kan zijn. Of dat we iemand tegenkomen die dat wel heeft en dat we dan dat kunnen vertalen in deze podcast. Kanaal kun je natuurlijk volgen via Spotify en Apple Podcast. En we vragen daar elke week vragen we daar ook om of je dat wil doen. En de reden is dat we dat doen omdat anderen ons dan beter kunnen vinden en de algoritmes van deze platformen daar heel erg blij van worden. Dus volg je ons nog niet, dan van harte uitgenodigd om dat te doen. Als je graag luistert via Spotify, dan zou ik zeggen pak je telefoon erbij. Ga naar Spotify, open Spotify. Ga naar de Dementie in de Familie podcast. Klik links onder het plaatje op volgen, dan volg je het kanaal. En als je dat hebt gedaan, dan zit er rechts een tandwieltje en daarna zitten drie puntjes. En als je daarop klikt, dan kun je ook nog de show beoordelen, zoals dat zo mooi heet. En wil je dat dan met 5 sterren doen? Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we gevonden worden. Dus als iemand te maken krijgt met een geliefde met dementie en hij gaat zoeken op een podcast met dementie, dan is vrij grote kans dat deze als eerste naar voren komt. Dus hartelijk dank je wel daarvoor. Luister je liever via je iPhone, dan kan dat natuurlijk ook. Pak dan die erbij. Ga naar de Apple Podcast app. Zoek de Dementie in de Familie podcast op. Rechtsboven zit een plusje. Als je daarop klikt, dan wordt dat een vinkje. En daarmee volg je ook het kanaal. En als je ietsjes naar onder scrolt, dan 5, 6 afleveringen, dan heb je de trailer van de show. En als je daaronder kijkt, dan heb je daar ook show recenseren en beoordelen. En als je daarop klikt, je hoeft er niet eens op te klikken, je kunt gewoon 5 sterren aangeven. Dus als je dat ook wil doen, heel erg dankjewel daarvoor. Zijn we heel erg blij mee. Deze podcast die maken we geheel vrijwillig. Mocht je hem waardevol vinden en wil je daaraan bijdragen door middel van een financiële bijdrage, dan kan dat. En zijn we daar ook heel blij mee. Je kunt dan gaan naar de website dementieindefamilie.nl. Daar vind je een kopje met doneren. Je kunt dan daar doneren en daar krijg je ook uitleg over wat we met je donatie allemaal doen. En ik wil je heel erg bedanken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Voor meer inspiratie en informatie, ga naar de website www.dementieindefamilie.nl en graag weer tot volgende week.